Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze volgende aflevering van onze pelgrimstocht in Dinant en omgeving. Ja, ik zeg Dinant en omgeving omwille van het feit dat we natuurlijk daar begonnen zijn. Een heel klein eindje daar vandaan vinden we de abdij van Leffe. We zijn vervolgens teruggekeerd in de richting van Dinant om kennis te maken met onder meer Adolf Saks, de citadel en natuurlijk ook de Cook de Dinant, die we vorige afleveringen allemaal mochten leren kennen. En dan gingen we ook op bezoek in het echte Renaissance kasteel van Freyr, waar we een ontmoeting hadden met Sébastien, een Franstalige hoofdtuinier van de prachtige tuinen van het kasteel van Freyr en tevens luisteraar van Radio Maria. Hij moest er toen snel vandoor, namelijk naar de abdij van Leffe, waar wij net vandaan kwamen. Kleine knipogen allemaal van hierboven. We hebben een tijdje kunnen verwijlen in de buurt van het kasteel en er de gelegenheid genomen om die prachtige tuinen nog eens helemaal tot ons te laten komen. We leerden ook wat meer over het koffieverdrag dat daar werd gesloten en dergelijke meer, allemaal schatten die men kan ontdekken op deze weg. En toen was het tijd om terug de bus te nemen richting Dinant. Ik zeg de bus, dat was helemaal niet de bedoeling, maar men had me verteld in de abdij van Leffe dat het eigenlijk helemaal niet veilig was om de weg af te leggen tussen Dinant en het kasteel. Dus ook voor u, wanneer u graag deze weg zelf eens wil ondernemen, hou er rekening mee dat er heel gemakkelijk een buslijn gaat van het station van Dinant tot bijna aan de poort, zeg maar, van het kasteel en terug. Vandaar dat we dus opnieuw de bus zullen nemen. Nu, ik had mij laten vertellen dat er nog een bijzondere kerk in de buurt was die zeker de moeite was om te bezoeken, namelijk de Sint-Lambertuskerk van Bouvigne-sur-Meuse. En Bouvigne is een naam die we in deze pelgrimstocht al verschillende keren hebben horen weerklinken. Nu, de Copère, zoals de inwoners van Dinant echt heten, die zullen het misschien, wanneer ze hun eigen geschiedenis nog altijd in het hart dragen, niet zo graag horen, want het zijn een beetje concurrenten van elkaar. Maar Bouvigne is zeker de moeite om ook een bezoek te brengen, en zeer zeker de kerk. We gaan nu de bus nemen, en terwijl we onderweg zijn, maak ik een telefoontje. En dat omwille van het feit dat ik de gegevens daartoe op de website van de kerk kon terugvinden. En zo kwam ik terecht bij de pastoor, frère Jean-Baptiste, die overigens ook lid is van de gemeenschap van de Norbertijnen van Leffe, maar hij is ook tot pastoor benoemd van deze kerk. En dus hij heeft eigenlijk de sleutels die mij toegang zullen geven tot, ja, we moeten het zeggen, een klein stukje kunstzinnig paradijs. We nemen u graag mee in deze bijzondere ontmoeting met frère Jean-Baptiste. U zal horen, een bevlogen spreker, iemand die de geschiedenis van de plaats goed kent en ook heel veel humor heeft. De voorzienigheid wou dat vrijer Jean-Baptiste op dat moment zelf ook onderweg was, namelijk met de trein, onderweg naar Dinant. En dat we elkaar dus perfect zo konden treffen op hetzelfde moment, kwam mijn bus toe als zijn trein in het station van Dinant. Dat stond toe om al even kennis te maken. En vervolgens was er een vriendelijke vrijwilliger van de parochie die bereid was om ons beiden mee te nemen in zijn wagen. Er dienden nog wat praktische zaken geregeld te worden in de parochie. We brachten een kort bezoek aan de mooie pastoorswoning van frère Jean-Baptiste. En daar kon ik reeds al een klein beetje de grote kunstzinnigheid en kunstliefhebberij van deze man zien. En dat zou zich zeker verder vertalen in wat we te zien zullen krijgen in de kerk van Bouvigny-sur-Meuse, de Sint-Lambertuskerk. Een mooie, pittoreske kerk, op een mooie, pittoreske plaats, vlak aan de Maas dus. En daarbij, zoals ik al zei, konden we kennis maken met een stukje kunstzinnig paradijs. En bij kunstzinnig paradijs hoort ook een sleutel. En frère Jean-Baptiste die zei me, hier heb je mijn sleutelbos, zoek eens naar de sleutel van het paradijs. Ik laat u graag kennis maken op deze wijze met frère Jean-Baptiste en we gaan samen met hem binnen in de kerk van Sint-Lambertus.
Alors, j'ai reçu les clés de paradis, alors, mais je ne le retrouve pas, pas encore.
Bien regardez, dans le trousseau, il y a le trousseau des clés de l'église de Bovine, une clé très particulière. Regardez bien, une clé qui n'est pas... qui est un peu bizarre.
Un peu bizarre.
Regardez bien, il y a une clé qui... Regardez bien. Voilà.
Non, j'ai aucune idée.
Regardez, vous pouvez vous aider. L'union fait la force, hein, c'est la devise en Belgique. Regardez, la voilà.
Oui.
Et vous savez pourquoi? Parce que, vous voyez, elle est cassée. Oui. Donc, il manque un élément. Eh bien... Il y a la base sur le trousseau et la partie qui manque, c'est vous qui l'avez dans votre cœur pour entrer au paradis.
En zo was de toon al helemaal gezet. U hoorde het volgende. Ja, ik heb dus de sleutels van het paradijs ontvangen, maar ik vind hem niet in deze sleutelbos. Of althans nog niet. Waarop dat frère Jean-Baptiste zegt... Kijk eens goed in de sleutelbos. Daar zit de sleutel van de kerk van Bouvigny bij, maar ook een heel bijzondere sleutel. Kijk maar goed. Een sleutel die niet helemaal normaal is, een beetje vreemd. Kijk maar goed. Er is een sleutel die... Kijk goed, daar is hij. En hij toonde mij een sleutel, maar ik had geen idee wat hij bedoelde. En hij zei me... Oké, ik zal u helpen. L'union fait la force, hè? Dat is het devies van België. Maar kijk, daar is het. Weet u waarom? Omdat de sleutel kapot is. Er ontbreekt dus een stukje. Wel nu, er is de basis op de sleutelbos, maar het ontbrekende stuk hebt u in uw hart om het paradijs binnen te gaan. Zodoende gingen wij dus binnen. In de kerk van Sint-Lambertus, het terrein van pastoor Jean-Baptiste.
Alors pour entrer dans l'église, non seulement il y a la grille, il y a la porte. Après la porte, il y a l'alarme, mais le pire, c'est le curé. C'est ce que les paroissiens disent. Attendez, je vais arriver, je vais couper l'alarme.
D'accord.
Oui, j'arrive tout de suite.
Hein. Merci,
à
merci,
demain.
Merci. Ja, zo heeft u onmiddellijk al kennis kunnen maken met Père Jean-Baptiste. Hij is de pastoor van de parochie. Merci beaucoup.
Voilà. Alors, je vais allumer.
En zo komen we binnen in de kerk van Saint-Lambert in Bouvigny. En alles op afstandsbediening. En alle lichten mooi aan. Schitterend. Alors,
Frère Jean-Baptiste, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos auditeurs avant de continuer?
Alors voilà, donc, Frère Jean-Baptiste, je suis entré à l'abbaye à Leffe et j'ai fait mes vœux simples le 15 octobre 1983, puis 1985, etc. Donc il y a maintenant 44 ans que je suis à Leffe, mais je suis curé ici de la paroisse tout récemment, puisque j'ai été nommé en juin 1992. Donc, par rapport à l'histoire sainte, c'est très récent.
En u hoorde de hele grappige ondertoon ook bij de binnenkomst van de kerk. Frère Jean-Baptiste zei onder meer, ja, om de kerk binnen te komen, moet je dus niet alleen door het eerste hek. Je moet vervolgens ook nog voorbij de deur geraken. Achter de deur zit een alarm. Maar het ergste, dat is de pastoor. Enfin, dat zeggen de parochianen toch. Een grapje dus bij het binnengaan van de kerk. Hij zegt, ja, wacht hier even, ik kom eraan, ik zet het alarm uit, ik ben er zo, hè. Allee, tot morgen. En zodoende mochten we dus de kerk binnengaan. Ik vroeg hem om zichzelf even voor te stellen. Frère Jean-Baptiste, ik ben toegetreden tot de abdij van Leffe. En op 15 oktober 1983 heb ik mijn eenvoudige geloften afgelegd. En dan, vanaf 1985, is dat dan verder gegaan. Vandaag ben ik er zowat 44 jaar in Leffe. Maar ik ben dus pastoor hier in de parochie, heel recent benoemd. Ik ben benoemd hier in juni 1992. En als je dat vergelijkt met de hele heilsgeschiedenis, is dat nog zeer recent. En zodoende konden we met deze grappige ondertoon kennismaken met de geschiedenis van de kerk van Saint-Lambert en liet frère Jean-Baptiste daar graag in delen.
Mais vous connaissez quand même très bien l'histoire de l'Église, surtout les choses qui se sont passées ici pendant la guerre.
Voilà. Alors donc, l'Église Saint-Lambert a été consacrée, si on revient un peu plus loin que la guerre, a été consacrée en 1217 par Thierry, évêque de Livonie, suffragant de Liège. On va dire familièrement que c'était un évêque auxiliaire du prince-évêque de Liège. Mais la Livonie, c'est la Lituanie actuelle, preuve du rayonnement de l'ancienne principauté. Et bien que nous étions ici comté de Namur, pastoralement et spirituellement parlant, du fait du patronat de Saint-Lambert, le patron du diocèse de Liège, et bien nous sommes ainsi rattachés à la principauté sur le plan pastoral. Alors donc, 1217, la consécration. Alors l'Église a été pensée par ses concepteurs très en retrait par rapport à la Meuse, mais très proche de la fortification médiévale de la ville. C'était une ville à part entière, d'ailleurs, d'après les textes, jusque pratiquement la fin du XVIe siècle, après la ville de Namur, dans le comté, Bouvigne était la ville la plus importante. Pourquoi ? Parce que, d'une part, sur le plan stratégique, pour le contrôle de la Meuse, mais également sur le plan économique, car tout comme Dinan, Bouvigne vivait de la même industrie, c'est-à-dire le battage du cuivre, la dinanderie.
Ik vroeg hem, u kent dus wel goed de geschiedenis van de kerk en zeker wat hier ook is gebeurd in het kader van de oorlog. Kunt u ons daar wat meer over vertellen? Jazeker. De Sint-Lambertuskerk werd dus gewijd, als we iets verder teruggaan dan de oorlog, namelijk in 1217 door Thierry, de bisschop van Livonie, suffragaan van het bisdom Luik. We zouden in gewone taal kunnen zeggen dat hij een hulpbisschop was van de prinsbisschop van Luik. Maar Livonie is het huidige Litouwen, wat het bewijs is van de invloed van het voormalige vorstendom. Welnu, wij waren hier het graafschap Namen. Pastoraal en spiritueel gezien zijn we, vanwege het patronaat van Sint Lambertus, patroonheilige van het bisdom Luik, op pastoraal vlak dus met hen verbonden. Dus 1217, de kerk werd door haar ontwerpers ver van de Maas geplaatst, maar wel heel dichtbij de middeleeuwse vestingwerken van de stad. Het was een stad, volgens de teksten die we kunnen raadplegen, was Bovigne tot bijna het einde van de 16e eeuw, na de stad Namen in het graafschap, de belangrijkste stad. En waarom? Enerzijds vanwege de strategische ligging voor de controle over de Maas, maar ook om economische redenen. Net zoals in Dinant leefde Bovigne namelijk van dezelfde industrie, namelijk de vervaardiging van koperen gebruiksvoorwerpen, de dinanderie.
Mais il faut attendre le rachat du comté de Namur par le duc de Bourgogne pour que les métiers, ici bovinois, puissent également s'exercer dans des œuvres d'art. Auparavant, les métiers étaient principalement consacrés à Bovigne à des œuvres utilitaires. Il y avait trois corporations, on appelait les éalmiers, les bassineurs et les poiliers. Les poiliers faisaient des poils, les bassineurs faisaient des bassines, et les éalmiers réalisaient toute une série d'instruments pour la vie ménagère. Et c'était la dinanderie était l'or des pauvres, parce que quand on frottait, quand les ménagères frottaient bien, eh bien le laiton devait bien dorer et on avait l'impression de, à défaut d'être dans un palais ou dans un château, eh bien on était entouré d'or. Et alors donc c'est ça qui a fait la richesse de la ville.
Pas toen de hertog van Bourgondië het graafschap Namen verwierf, konden de ambachten hier ook worden toegepast in kunstwerken. Voorheen waren de ambachten voornamelijk gericht op gebruiksvoorwerpen. Zo waren er drie gilden, die men de éalmier, de bassineur en de poilier noemde. De poilier die maakten poelen, de bassineur maakte wasbakken en de éalmier maakte een hele reeks huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. En dat was dus het koperslagambacht, het goud van de armen. Want als je wreef, als de huisvrouwen goed wreven, dan kon de messing goed goudkleurig worden. En dan had je het gevoel, bij gebrek aan een echt paleis of een echt kasteel, dat je toch omringd was door goud. En dat is dus hetgene wat de stad rijk heeft gemaakt.
Donc, malheureusement, en 1554, dans sa guerre contre Charles Quint, Henri II, roi de France, envahit le comté de Namur et la première ville qui est devant ses armées, c'est Bovigne. Et les Bovinois, qui sont très fiers de leur passé, de leur richesse et de leur métier, refusent de donner les clés de la ville. Et le 9 juillet 1554, après une semaine d'intenses combats, la ville tombe et malheureusement, on ne laisse pas un ennemi derrière soi. Que fait-on? Que font les Français? Ils incendient la ville, démantèlent le château comtal, les remparts, et hélas, l'église est ruinée et incendiée.
Helaas viel Hendrik II, de koning van Frankrijk, in 1554 in zijn oorlog tegen Karel V het graafschap Namen binnen. En de eerste stad die zijn legers tegenkwamen was Bovigne. De inwoners van Bovigne, die erg trots waren op hun verleden, hun rijkdom en hun ambacht, weigerden de sleutels van de stad af te geven. Op 9 juli 1554, na een week van intense gevechten, viel de stad en helaas liet men geen vijand achter. Wat deed men, wat deden de Fransen? Ze staken de stad in brand, braken het grafelijke kasteel en de vestingmuren af en helaas werd ook de kerk verwoest en in brand gestoken.
Et on sait qu'en 1562, avec le premier évêque de Namur, car le diocèse de Namur, entre-temps, est créé en 1559, à la fois sur le diocèse de Cambrai et la principauté de Liège, et donc le premier évêque de Namur vient consacrer le nouveau maître-autel de l'église de Bovigne. Et suite à une donation qui a été faite par un des Bovinois qui avait trouvé refuge à Malines, donc une famille de dinandiers très riches, qui avait fui la guerre, était monté vers le nord du pays, donc avait trouvé refuge à Malines, eh bien, ils ont donné une somme d'argent pour un nouveau maître-autel. Et le plus extraordinaire, c'est que la commande a été faite par le petit-fils de cette famille, qui espéraient se faire enterrer dans l'église de Bouvines, mais malheureusement, l'histoire ne les aura pas permis d'être ensevelis ici. Ils seront ensevelis à Valines même. Eh bien, il va commander le retable à l'école d'Anvers. Ce qui fait que à Bouvines, nous avons l'insigne honneur d'avoir un des rares retables anversois, particulièrement bien conservé, même si, d'après les spécialistes, il est quand même assez, entre guillemets, vulgaire. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il a perdu ses panneaux, mais également plusieurs éléments, notamment des tableaux ou des frises à l'avant, et notamment liés à l'événement le plus triste, également plus contemporain, qui est le bombardement de l'église le 23 août 1914 par les Allemands.
En het is door middel van deze geschiedenis dat frère Jean-Baptiste ons langzamerhand warm maakt, als het ware, om te gaan kijken naar een prachtig retabel dat hier bewaard wordt in de kerk van Bouvines. Zo zegt hij. We weten dat in 1562, met de eerste bisschop van Namen, want het bisdom Namen werd ondertussen in 1559 opgericht, met zowel delen van het bisdom Cambrai en het vorstendom Luik, de eerste bisschop van Namen het nieuwe hoofdaltaar van de kerk van Bouvines kwam inwijden. En naar aanleiding daarvan, van een schenking door een inwoner van Bouvines, die zijn toevlucht had gezocht in Mechelen, een zeer rijke familie van koperslagers die voor de oorlog waren gevlucht en naar het noorden van het land waren getrokken, en waar ze dus hun toevlucht hadden gevonden in Mechelen, hebben zij een som geld geschonken voor een nieuw altaarstuk. Het meest bijzondere is dat de bestelling werd geplaatst door de kleinzoon van deze familie. Zij hoopten namelijk om begraven te worden in de kerk. Helaas heeft de geschiedenis hen dat niet toegestaan. Nu, hij gaat het altaarstuk bestellen, een altaarstuk van de school van Antwerpen. En daardoor hebben we in Bouvines de eer om een van de weinige bijzonder goed bewaarde retabels te hebben. Ook al is het volgens specialisten nogal, tussen aanhalingstekens, vulgair. En waarom noemt men dat zo? Omdat het helaas zijn panelen heeft verloren. Maar ook verschillende elementen, met name schilderijen of friezen aan de voorkant. En met name in verband met een van de meest trieste gebeurtenissen, die ook meer hedendaags is, namelijk de bombardementen op de kerk op 23 augustus 1914 door de Duitsers. Vervolgens nodigde frère Jean-Baptiste ons uit om het retabel zelf te gaan bewonderen.
Alors donc on sait que ce beau retable de la Passion, puisque c'est une illustration de la Passion, se trouvait donc dans le chœur, donc consacré en 1562, mais il va être déménagé au profit d'un autel en dur suite à une autre donation au début du XVIIe siècle par un dinandier du nom de Antoine de Nassogne, et si vous voyez la photo ici, on voit, c'est bien l'église de Bouvines, malgré tout son décor, avec tout son stuc, etc. Eh bien, donc, c'est cet hôtel, et c'est ce décor qui va disparaître avec suite au bombardement de 1914. Et donc, le retable vient du latin retabulus, le meuble en retrait. Et c'est une illustration ici de la Passion de Jésus. Alors, malheureusement, comme je viens de l'expliquer il y a un instant, il a perdu ses panneaux, et également deux des tableaux de la partie basse qu'on appelle la prédelle. Il y en a un qui a été sauvegardé miraculeusement. Pourquoi ? Parce que au moment du bombardement de l'église en 14, face à ce tableau, il y avait une statue. Et c'est la statue qui a écopé des éclats d'obus. Vous savez comment ça va ? Les obus ont frappé le pavement de l'église. Le pavement s'est projeté aux quatre coins, habillement, statues, colonnes, tableaux. Et malheureusement, sont venus se projeter également sur le meuble, le retable, ce qui fait que plusieurs éléments de la frise avant ont été perdus.
Frère Jean-Baptiste vertelt ons. We weten dus dat dit prachtige retabel van de Passie, gezien het gaat over een illustratie van de Passie van Jezus, zich in het koor bevond en in 1562 werd gewijd. waar het zou worden verplaatst naar een stenen altaar, na een andere schenking in het begin van de 17e eeuw, eveneens door een koperslager. Hij heette Antoine de Nassogne. Als u hier de foto bekijkt, ziet u dat het inderdaad over de kerk van Bovigne gaat, en ondanks alle decor met al het stukwerk enzovoort. Wel, het is dit altaar en deze versiering die zullen verdwijnen met en na het bombardement van 1914. En dus ook het retabel. Retabel komt van het Latijnse retabulus, het meubelstuk dat naar achteren is geplaatst. Het gaat hier dus over een illustratie van de passie van Jezus. En helaas, zoals ik zojuist heb uitgelegd, zijn de panelen verloren gegaan. En ook twee van de schilderijen uit de onderste gedeeltes, dat we de predella noemen. Eén ervan is op miraculeuze wijze bewaard gebleven. En waarom? Omdat er tijdens het bombardement op de kerk in 1914 tegenover dit deeltje een standbeeld stond. En het is dat standbeeld dat de granaatscherven heeft opgevangen. U kent dat misschien, dus die granaten raakten eigenlijk de vloer van de kerk. De vloer werd daarbij in alle richtingen weggeblazen, op de beelden, op de zuilen, op de schilderijen en helaas ook op het meubilair en dit kostbare altaarstuk. Daardoor gingen verschillende elementen van de voorste fris verloren.
Alors, le tableau donc, de la Passion se lit de gauche vers la droite et de bas vers le haut. Alors, vous avez la flagellation en bas à gauche. Au centre, vous avez la présentation de Jésus par Pilate. Et dans la prison, il y a Barabbas. Pilate a dit à la foule, « Qui voulez-vous que je libère ? Voulez-vous que je libère Jésus ou Barabbas ?» Et puis le couronnement d'épines. Alors par-dessus, au-dessus, à gauche, vous avez le portement de la croix, avec cette scène qui est plutôt liée à la tradition plutôt que à l'histoire, où cette jeune femme qui présente un linge pour essuyer le visage du Christ. Vous voyez cette jeune femme qui porte ce ravissant chemisier Coco Chanel de l'époque, vert, c'est Sainte Véronique. Et puis il y a la crucifixion. Et en bas à droite, la déposition, au point que, et là, suite aux aléas de l'histoire, le Christ en a perdu la tête.
Vervolgens ging frère Jean-Baptiste verder met een beschrijving van het retabel. Het passieretabel leest dus als het ware van links naar rechts en van onder naar boven. Linksonder ziet u de geeseling. In het midden de voorstelling van Jezus door Pilatus. En in de gevangenis is er Barabbas. Pilatus vroeg aan de menigte, wie wilt u dat ik vrijlaat? Wilt u dat ik Jezus of Barabbas vrijlaat? En dan de doornenkroning. Linksboven ziet u het dragen van het kruis, met deze scène die eerder verband houdt met de traditie dan met de geschiedenis, maar waar deze jonge vrouw een doek aanbiedt om het gezicht van Christus af te vegen. Ziet u ze? Die jonge vrouw die daar die prachtige groene stof draagt uit die tijd, dat is de heilige Veronica. En dan is er de kruisiging, rechtsonder de kruisafneming, waarbij Christus, jammer genoeg, door de gebeurtenissen van de geschiedenis dus, zijn hoofd is verloren.
Alors, ce retable a été déménagé plus d'une fois dans l'église, mais heureusement, en 1914, il est abîmé par le bombardement, et il a été l'objet d'une patiente restauration par l'Institut royal du patrimoine artistique entre 1990 et 1992. Et en 1992, comme la ville d'Anvers avait été déclarée capitale européenne de la culture. Et à cette occasion, il y a eu, dans la cathédrale, une très grande et très très belle rétrospective des retables et des sculptures émanant de cette incroyable école d'Anvers. Et le retable de Vevey a figuré en bonne place, à la fois sur les cartons d'invitation, sur les affiches, attendu qu'il venait d'être restauré. Et le souci, l'exactitude de ceux qui l'ont restauré, c'était de lui retrouver sa dorure et ses couleurs d'origine, attendu qu'au fil des siècles, il avait été repeint. Ils ont enlevé jusqu'à 5 surpeints. Mais ils ont voulu retrouver l'or, ce qui lui donne, vous voyez, un côté un peu mat, hein, pour ceux qui viendront un jour le voir, il y a un côté un peu mat, mais c'est lié au fait qu'ils ont voulu vraiment retrouver la couleur d'origine. Alors, le retable est assez ancien, dans le sens où, par rapport à l'école d'Anvers, on sait par les textes que l'école démarre aux environs de 1410, mais s'interrompt très brusquement, tout comme les autres écoles de retables dans les anciens Pays-Bas espagnols qui étaient à Malines et Bruxelles en 1563. Pourquoi ? Parce qu'en octobre 1563, naît à Utrecht le mouvement dit des iconoclastes.
Het retabel is meer dan eens verplaatst in de kerk. Gelukkig werd het in 1914 beschadigd door de bombardementen en werd het tussen 1900 en 1992 geduldig gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. Toen werd de stad Antwerpen uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa. En ter gelegenheid daarvan werd in de kathedraal een zeer grote en prachtige tentoonstelling gehouden van altaarstukken en sculpturen van deze ongelooflijke Antwerpse school. Het altaarstuk stond prominent op de uitnodigingen en op de affiches. Er werd verteld dat het net gerestaureerd was. En de zorg voor degenen die het gerestaureerd hadden, was juist om het zijn oorspronkelijke vergulding en kleuren terug te geven. Aangezien het in de loop van de eeuwen opnieuw was beschilderd, hebben ze tot wel 5 lagen verf verwijderd. Maar ze wilden het goud terugvinden, waardoor het er nu een klein beetje mat uitziet. Ziet u dat? Voor degenen die het ooit komen bekijken, het ziet er dus een beetje mat uit, maar dat komt omdat ze echt die oorspronkelijke kleuren wilden terugvinden. Het altaarstuk is dus vrij oud, in die zin dat we uit de teksten, de archieven, weten dat de school van Antwerpen rond 1410 is begonnen, maar heel abrupt is gestopt, net als de andere retabels in de voormalige Spaanse Nederlanden en die in Mechelen en Brussel werden bewaard, omdat in 1563 in Utrecht de zogenaamde beeldenstorm ontstond.
Malheureusement, il faut se replacer dans le contexte terrible des guerres de religion livrées entre protestants et catholiques. Et il est dit dans le livre du Lévitique, « Tu ne représenteras pas le Seigneur ton Dieu, ni ses anges, ni ses saints, ni ses créatures. » Et donc, par conséquent, puisqu'il y avait cet interdit, toutes les statues, les retables, etc. vont être détruits. Et Anvers, qui était le capital d'une incroyable école de retables, va voir disparaître en quelques années toutes ces statues et retables, d'où leur rareté aussi. Et en Wallonie, je vous dis à l'instant, on n'en conserve encore que 3 dans leur site, vais-je dire. Et donc nous avons ici celui de Beauvais, qui a lieu, qui a été classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, trésor, en 2010 par la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'où, vous voyez, l'intérêt et l'importance de le garder. Et en plus, il est dans son église. Chargé avec, vous voyez tout autour de vous, il y a donc quand même un importable trésor de statues, de tableaux, d'œuvres d'art diverses, qui sont, je tiens quand même à le rappeler, le fruit de la dévotion des Beauvinois.
En met veel passie vertelt frère Jean-Baptiste verder. Helaas moeten we ons dus verplaatsen in de verschrikkelijke context van de godsdienstoorlogen tussen protestanten en katholieken. In het boek Leviticus staat: Gij zult geen beeld maken van de Heer uw God, noch van zijn engelen, noch van zijn heiligen, noch van zijn schepselen. En dus, omdat dit daar stond, werden alle beelden, altaarstukken enzovoort vernietigd. En Antwerpen, dat dus de hoofdstad was van een ongelooflijke school voor retabels, zag in enkele jaren al deze beelden en retabels verdwijnen, vandaar dus ook hun grote zeldzaamheid. En in Wallonië zijn er nog maar 3 op hun eigen plaats bewaard gebleven. En dus hebben we hier die van Bouvigne, die in 2010 door de federatie Wallonië-Brussel is geclasseerd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Daaruit blijkt het belang en de waarde om het te behouden. En bovendien staat het ook in zijn eigen kerk. Beladen, deze kerk, zoals u overal om u heen kunt zien, met toch een belangrijke schat aan beelden, schilderijen en diverse kunstwerken, die, en ik wil het toch nog graag even herhalen, echt het resultaat zijn van de devotie van de inwoners van Bouvigne.
C'est l'expression de la foi des Bouvinois qui ont tantôt honoré Notre-Dame, la Vierge Marie ou Sainte-Anne, puisque aujourd'hui nous avons encore une confrérie très ancienne qui est du date de la fin du XVe siècle, qui honore chaque année la dévotion à Sainte-Anne, mais aussi d'autres statues comme Sainte-Marguerite ou Saint-Antoine du désert ou Saint-Valère ici, qui est d'ailleurs un saint tout à fait local, puisque comment il est né à Bouvigne aux environs de 1080 et il meurt tristement, puisque c'est assez rare, mais il a été assassiné par un de ses neveux qui était lui-même prêtre. Saint-Valère, donc oui, voilà. Et alors il est invoqué pour le bétail.
Het is dus een uitdrukking van het geloof van de inwoners van Bouvigne, die zowel onze heilige maagd Maria of de heilige Anna vereerden. Vandaag de dag hebben we hier nog steeds een zeer oude broederschap, die dateert uit het einde van de 15e eeuw en die elk jaar de devotie voor de heilige Anna eert, maar ook andere beelden, zoals de heilige Margriet, of de heilige Antonius van de woestijn, de heilige Antonius Abt, of Saint-Valère hier, die overigens een zeer lokale heilige is. En daarbij duidde de pastoor op een beeld van de heilige Valerius. Rond 1080 werd hij dus in Bouvigne geboren en hij is op een zeer trieste wijze overleden, op een zeer zeldzame manier. Hij werd namelijk vermoord door een van zijn neven, die zelf priester was. Saint-Valère dus, ja. En hij wordt aangeroepen voor het vee. En daar was ik even van verbaasd, want ik begreep niet goed wat de link was tussen het verhaal van de heilige Valerius, wat ik tot toen had gehoord, en het vee. Dus frère Jean-Baptiste vertelde verder.
Son neveu était curé à Astières. Vous avez été voir Fréhir il n'y a pas très longtemps. Bien, oui, oui. Astières se trouve à côté. Et donc, au retour, il a fait des reproches à son neveu, son filleul, parce qu'il vivait avec une femme. Donc, il avait des mœurs un peu, bon, qui n'étaient pas catholiques, dirons-nous. Et donc, son neveu a été pris de rage, a saisi la rame et l'a asséné un coup sur la tête de son parrain qui est tombé dans la Meuse. Le marin a voulu s'accrocher à la barque et à nouveau un deuxième coup et il a coulé parce qu'il a été tué. Et on a retrouvé son corps le long de la berge. Et vite, les habitants ont vu tout de suite que c'était Saint-Valère qui était, en parenthèse, non seulement le curé de Honvé, mais également le doyen de Florennes, donc d'une importante entité de territoire.
Zijn neef was pastoor van Astières. U bent nog niet zo heel lang geleden bij het kasteel van Fréhir op bezoek geweest. Wel, Astières ligt daar vlakbij. En hij heeft op de terugweg zijn neef, zijn petekind ook, verwijten gemaakt, omdat hij als priester samenwoonde met een vrouw en dus eigenlijk ja, losbandige zeden had die niet katholiek waren en zeker niet passend bij het ambt van zijn priesterschap. En daarbij is zijn neef woedend geworden. Hij heeft een stuk hout genomen en heeft zijn peetvader, zijn Peter, daarmee op het hoofd geslagen, die vervolgens in de Maas viel. Deze probeerde zich vast te klampen aan de boot waarmee ze onderweg waren, maar hij kreeg nog een tweede klap. En dat betekende zijn verdrinkingsdood. Het lichaam werd uiteindelijk langs de oever gevonden. De bewoners van Bovigne zagen meteen dat het Valerius was. Niet alleen de pastoor van Oé, maar ook deken van Florent, dus toch wel een belangrijke figuur in de regio.
Donc voyant qu'il était mort, assassiné, couvert de sang, on a voulu le placer sur une charrette et atteler une paire de chevaux pour le monter dans son village, dans sa paroisse, dont est. Mais les chevaux n'ont pas voulu monter, n'ont pas voulu avancer. Donc, vite, on a retiré la paire de chevaux, mais on avait un autre cultivateur qui était en train de retourner sa terre avec une herse et poussé par une paire de bœufs. Donc, on a amené la paire de bœufs et hop, la charrette, dit-on, est montée directement vers le village où il était curé et où son corps repose. C'est la raison pour laquelle il est le patron du bétail. Et pourquoi sur la statue, vous voyez, à côté, il y a une jolie vache.
Toen ze zagen dat hij dood was en vermoord, helemaal onder het bloed, wilden ze hem op een kar leggen en een paar paarden voor de kar spannen om hem naar zijn dorp, zijn parochie, te brengen. Maar de paarden wilden niet bewegen, ze wilden niet vooruit. Dus haalden ze snel het paar paarden weg. Er was gelukkig nog een andere boer die zijn land aan het omploegen was met een eg, voorgetrokken door een paar ossen. Dus haalden ze een span ossen en hop, de kar erop, en reden rechtstreeks naar het dorp waar hij pastoor was en waar ook vandaag de dag zijn lichaam rust. En daarom is hij dus de patroonheilige van het vee. En dat is ook de reden trouwens waarom u zulk een mooie koe vlak bij het beeld van Saint-Valère kan terugvinden. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht, dierbare luisteraars, mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Het zal u niet verbazen, wij waren nog helemaal niet klaar met ons bezoek aan de Sint-Lambertuskerk in Bouvigne-sur-Meuse. En mochten nog een tijdje verwijlen in het sympathieke gezelschap van Frère Jean-Baptiste, die ons verder zal rondleiden in de kerk en in de geschiedenis van niet alleen van het gebouw, maar ook van de mensen die er duidelijk door hun devotie, door hun liefde voor God en voor de kerk grote schatten hebben toevertrouwd aan de kerk van Bouvigne. Daar zullen we een volgende keer verder kennis mee maken. En dan gaan we op het einde van onze pelgrimstocht nog een kort bezoekje brengen aan de abdij van Leffe en besluiten we in mooi gebed. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u er dan ook bij bent. Van harte dank, dierbare medepelgrims. Graag tot een volgende keer.